Oké, mannen. Nou, zondag, Charles Leclerc wint zijn allereerste Formule 1 race. Zagen we op Spa-Francorchamps die zegen pakken. Tommy, wat dacht jij toen?
Ja, gerechtigheid. Het zat er al heel lang in. Hij zat er al zo lang op te wachten. Gaaf om te zien.
Joe, jouw gedachtes?
Zeer emotioneel. Was erbij in de paddock. En een heel, heel moeilijk, bijzonder, zwart en toch ergens ook mooi weekend.
Goed dat je luistert naar de allereerste podcast van Racing News 365, Fueled by Shell V-Power. Elke week praten we hier helemaal bij over de Formule 1. Of er nou net een Grand Prix geweest is, of er weer eentje aankomt. Dat doe ik natuurlijk met de mannen die de autosport kennen als geen ander. Zoals autocoureur en allround druktemaker Tom Coronel. Welkom,
ja,
Tom.
Dankjewel. mooie intro. Ja, hè? Ik ben benieuwd, wat ga je ervan maken, Jeroen?
Nou ja, goed. We gaan gewoon kijken waar het ons brengt. In ieder geval is Tom een van de meest doorgewinterde autocoureurs van ons land. Maar kennis over de autosport doen we niet alleen op achter het stuur. Dus hebben we ook de Formule 1 verslaggever van Racing News 365 in deze podcast. Joe van Burk, je bent onze eigen razende reporter.
Ja, dat klopt. Dankjewel, Jeroen. Hi.
Hi.
Ja, ik ben veel bij de Grand Prix in de paddock om verslag te doen voor Racing News 365. De reacties te peilen, coureurs te interviewen, een beetje inside info te vergaren. Sommige luisteraars kennen mijn stem misschien nog een beetje van de vlog die ik altijd in de paddock probeer te doen. Na elke dag in de Grand Prix weekends.
Ja, en natuurlijk de e-battles.
Ook
daar
nog.
Ben je voor mij ook heel bekend. Ja. De gamers.
Ja, precies. Dus, en toevallig zijn nog wat andere leuke verhalen in de autosportwereld. Dakar met Tom Coronel. Maar daar zullen we vast in de loop van dit seizoen nog wel over te spreken komen.
Nou goed, we gaan het dus doen. Af en toe zullen er ook andere gasten aanschuiven, want een ieders kijk is natuurlijk waardevol. Verder zou deze podcast niet mogelijk zijn zonder de support van Shell V-Power. Dus daar zijn we hartstikke blij mee. En ook voor jou als luisteraar kan dat nog mooier worden. Want met deze podcast maak je kans op een dagje zelf racen op circuit Zandvoort. Enige wat je daarvoor hoeft te doen is te gaan naar racingnews365.nl/Shell V-Power. Aan elkaar, dus zonder streepjes. Ik zal het ook een keer langzaam doen. racingnews365.nl/Shell V-Power. Om je aan te melden voor het Miles & Me programma. Tank je Shell V-Power, dan maak je elke maand kans op een heuse race experience.
Gaaf. Altijd doen, altijd doen.
Zelf achter het stuur, des te beter. Ja.
Straks gaan we het uitgebreid hebben over de komende Grand Prix in Italië natuurlijk. Maar eerst nog even terug naar Spa. Natuurlijk in zwart weekend door de dood van Formule 2-coureur Antoine Hubert. Maar ook de allereerste zegen voor Charles Leclerc natuurlijk. En de eerste dit seizoen voor Ferrari. Ja. Tommy, Ferrari, het was wel weer eens tijd, hè?
Nou, weet je, het is natuurlijk gaaf om te zien in een veld dat niet één iemand of één team constant met die overwinning er vandoor gaat. Het was natuurlijk al gaaf dat Max er nog eventjes een paar pakte voordat de zomervakantie begon. Ja, en iedereen zit er dan ook op te wachten. En een Ferrari hoort natuurlijk gewoon vooraan mee te strijden. Ja, dan weet je, kan je allemaal redenen geven, strategieën, techniek, wat hun in de steek laten. Maar het merk Ferrari hoort gewoon vooraan te rijden. Nou, dan krijg je natuurlijk alle kritiek uit Italië. We gaan natuurlijk richting Monza. Ja, dan vind ik het ook altijd wel heel erg belangrijk dat ze dan ook scoren. Kijk, als ik regisseur was van de Formule 1, had ik ze nu ook laten winnen. Maar, want dat geeft natuurlijk net eventjes die extra push in Italië.
Maar mooi is ook dat ze het afgedwongen hebben. Want wat we met z'n allen aan het begin van het seizoen nog zeiden was, Ferrari gaat wel even wereldkampioen worden. Zo ongelooflijk snel in die tests in Barcelona.
Ja, dat is de wintertest, zei iedereen.
Ja, daarom. Ja.
Dus dit wordt een walk-off.
En daar hebben we ook echt een beetje op ingezet. Vervolgens, eerste Grand Prix, wint Mercedes toch gelijk. Sterker nog, ze winnen de pakweg 6.
Ja.
Weet je,
ja.
Dominantie. En dan is het seizoen gelukkig inderdaad, zoals Tom zei, door Max weer een beetje rechtgetrokken. En dan nu Ferrari. Nou, het is veel te vroeg om te zeggen dat ze daadwerkelijk terug in de titelrace zijn. Maar het feit dat ze er weer staan en dat het weer een beetje kan. Tweede helft van het Formule 1 seizoen is beter begonnen dan hoe het ook anders had gekund.
Weet je, de positiviteit, die hadden ze gewoon echt nodig. En dit helpt het team, hè? Want je zag gewoon dat ze snel waren. Ze waren strategisch, waren ze ook heel erg slim. Ja, dan kan je ook zeggen, ja, kunnen ze dan nog meer fouten maken dan ze al hebben gemaakt? Of zeg je, nou weet je, die swing naar boven, die is te pakken. En als je die eenmaal hebt, als die energie erin in het team zit, ja, weet je, dan gaat het ook gewoon beter. En dat is belangrijk, dat je niet negatief blijft praten, maar dat alles positief wordt.
En is het volgens jullie nou echt alleen maar motorvermogen waar ze het op pakken?
Nee, zeker niet. Ik bedoel, op Spa heb je wel de vele lange rechtstukken waar het eigenlijk hun beste eerste kans van het seizoen is. Monza nog beter, want Temple of Speed.
Maar vermogen is wel serieus belangrijk.
Jawel,
deze
maar
twee
er komt meer bij
doet.
Kijken. En zeker op Spa. Ook in een van de toelichtingen zei Mattia Binotto, van het ging ook heel erg om de strategie en de afstelling van de auto. Spa is een circuit, daar we ook zo meteen van Tom meer over horen, waar de achterbanden het heel snel zwaar krijgen. Want je hebt tractie nodig bij het uitkomen van de langzame bochten. Je hebt hele snelle bochten ook. Ja. En daar moesten ze dus heel erg mee spelen. Hoe zet je de setup in de kwalificatie dat je snel genoeg bent? Nou, daar zagen we ze 0,6, 0,7 seconden sneller dan Mercedes.
Ja, dat is echt een serieuze kaart op de neus van Mercedes.
Ja, maar dan heb je die race en dan moet het ook goed gaan. Je kan die auto maar één keer afstellen, want tussen kwalificatie en race heb je Park Vermee. Dus hoe balanceer je dat dan?
Nou, weet je, dat is een keus. Gaan we voor de race balans of gaan we in de quali gewoon toch wel even laten zien dat we het kunnen en dat we erbij zijn? En ja, dan ben je ook weer afhankelijk van wat je concurrentie doet. Hè? Want dat is natuurlijk wat het verschil ook maakt. Nou, het was heel duidelijk te zien dat je zag dat Ferrari in sector 1 echt serieus een klap sneller was dan de rest. Dus ze hebben echt gekozen voor rechte lijnsnelheid. Maar in die infield, daar zag je dat Hamilton echt wel een klap sneller was. En ja, het is jammer dat we Max natuurlijk niet erbij hebben zien racen. Want als Max had gezegd, ja, ik kan duelleren met de Mercedes'en en die worden tweede en derde. Ja, had. Hoe was dat weer? Nou, als de tante Piemel had gehad, dan was het
mijn oom geweest. Ja, dat ook. Ja. Maar je kon Albon natuurlijk wel een beetje zien wat Red Bull kon doen in de strijd.
Jawel, maar ze wisten eigenlijk voorafgaand aan de Grand Prix van België al dat het er niet ging worden. Ze hadden twee nieuwe Honda motoren.
Nee, maar serieuze punten pakken, Joey. Ja. Mercedes wordt tweede.
Ja.
En ze kunnen duelleren met Mercedes.
Dat klopt, maar ze wisten dat het gewoon niet zou lukken vanwege die rechte stukken. Ze hadden twee nieuwe Honda motoren gemonteerd. De Spec 4 zat er zowel bij Toro Rosso als bij Albon bij Red Bull in.
Tijdens de race niet?
Nee, tijdens de race niet. Dat was geen leireten. Ja. Die zaten er voorafgaand in het weekend in, gewoon om eens te kijken, nou, wat doet dat ding in een vrije training? Vervolgens hebben ze eigenlijk weer uitgeschroefd en die gaan er pas in Monza weer in.
Ja, precies,
en dat was wel opvallend, dat ze notabene ook weer terug zijn gaan naar de Spec 2 motor, dus niet de 3 die halverwege het seizoen is geïntroduceerd. En dat Honda dus echt nog wel huiswerk heeft als ze echt dat gat met Mercedes en Ferrari en vermogen willen dichten.
Ze hebben nog meer huiswerk, dat is starten.
Ja, dat was ook een dingetje. Zeker bij Max.
Dat is nog misschien even het allerbelangrijkste op dit moment. Want dat is ook een dingetje.
Dat is wel typisch. Hè? Tom, het hele seizoen lang heeft Red Bull al moeite met die starts. En vooral ook Max. Ja. Het is één of twee keer wel goed gedaan. Hoe werkt dat nou met de afstelling van de koppeling, de software? Wat komt er allemaal bij kijken als je zo'n race begint?
Als autocoureur zijn, dat is heel veel. En in de Formule 1 is het nu nog veel erger met alle software die er ook nog eens een keer bij komt kijken. Kijk, ga zelf gewoon eens kijken. Je moet even bij de basis beginnen. Laten we even helemaal bij de basis pakken. Als je zelf als coureur een hele snelle start wil maken, ja, dan laat je die koppeling, die zorg je dat die net tegen het aangrijppunt zit. Dus zeg maar dat je bij het stoplicht staat, je doet je koppeling, die doe je iets omhoog, je geeft een beetje gas, en dat die dan net wil beginnen met rollen. Nou, doe je hem een heel klein, 1 mm doe je terug. Dan ga je het juiste toerental zoeken, dus het geluid, zeg maar, wat de motor geeft. En op het moment dat dan het licht uitgaat, ja, dan laat je dat aangrijppunt net eventjes wat harder aangrijpen. Maar als je hem te hard laat aangrijpen, dan vallen die toeren te ver terug. Dus dan stolt hij bijna. Ja. Maar laat je hem te veel slippen, ja, dan is het zonde dat je het vermogen niet volledig op de weg brengt. Nou, en dan ook nog eens een keer met het vermogen van de motor, wat natuurlijk bovenin zit bij Honda, ja, mag die niet onder een bepaald toerental komen. Ja, en grijpt hij dan net even wat te veel aan? Ik bedoel, die koppeling, als die warm wordt, ja, dan gaat hij net iets meer aangrijpen. Dus een koppeling is eigenlijk nooit constant. Die verandert continu. Nou, je maakt een proefstartje, dan komt hij al op temperatuur. Dan heb je het aangrijppunt, dan ligt het er ook nog eens keer aan. Wanneer gaat het licht uit? Dus hoe warm wordt de koppeling? Want je laat hem al heel zachtjes natuurlijk tegen het aangrijppunt aankomen. Ja, dus het is nooit hetzelfde. Je kan geen start vergelijken. Er zijn 10.000 verschillende starts.
Je kan het toch softwarematig, kan je toch zorgen dat het toerental altijd matcht met de temperatuur van de koppeling?
Dat zou in principe kunnen. Maar als je meer laat aangrijpen, wat je zelf doet als autocoureur zijnde, dan wordt hij dus warmer. Dus dan is dat weer anders. Maar als je hem te veel laat aangrijpen, gaat toerental weer iets omlaag. Dus weet je, als je mij 10 starts laat doen,
zijn ze alle 10 waarschijnlijk anders.
Allemaal anders. Ja. Nou, en dat, ik bedoel, het is niet op een knopje drukken, een soort van launch control. Het is altijd hetzelfde.
Ja.
Nou, en al die ingrediënten bij elkaar samen maakt nooit hetzelfde. Het is hetzelfde als met eten. Het gerecht kan nooit 100% hetzelfde zijn.
Nee. Je zegt net al launch control. Zijn er geen concurrenten die gewoon stiekem met launch control starten?
Nou, nee, dat denk ik niet. Ik denk dat het
dat
meer gewoon
van
is...
van Benetton ook, hè?
Jawel, jawel, jawel. Nee,
en toen keken ze later in de software en toen kwamen ze zo'n zinnetje tegen launch control.
Ja, zoiets was het, hè. Ik was toen nog heel klein, dus ik weet niet precies hoe dat ging. Nee, ik denk anno 2019 dat dat wel meevalt. Het is wel zo dat ook weer dat heel erg een team effort is. Het afstellen van inderdaad de mapping bij het beginnen van de race. Nou, daar heeft Red Bull vaker toegegeven dat dat moeilijk ging. Dus het is moeilijk om te zeggen of dat Max echt aan te rekenen is. Nou, Tom geeft ook al aan, weet je, het is elke keer wel anders als je
kijk, als ga je weer denken dat ik voorzitter ben van de Max Verstappen Fan Club.
Oh, daar gaan we weer.
Nee, maar het is heel simpel. Dit kan je niet Max aan dat is gewoon niet zo. Nee, het is gewoon heel duidelijk. Het moet allemaal toevallig 100% kloppen. En ja, weet je, er staan er daar, 22 op de grid. En het is nooit hetzelfde, voor niemand niet. Want op het ene moment denk je, oh, nu is hij een betere start, nu heeft hij een betere start. Je hebt nog nooit een team altijd goede starts zien maken en een team altijd minder goede starts. Kijk, wat wel opvalt, is het vergelijk met vorig jaar, dat Max gewoon minder goede starts maakt dan vorig jaar. Ja. Nou, dan zie je dus dat ze op een of andere manier wel misschien iets moeten wennen aan alle ingrediënten die nu eigenlijk nieuw zijn. En daar is het grootste component is natuurlijk de Honda motor. Ja. Maar weet je, dat gaat goed komen. Kijk, weet je wat het is? Slechter dan dit kan het niet.
Nee.
Dus één ding is zeker.
Mijn neef had vroeger een Honda brommer.
Oh, ja.
En die startte ook heel slecht.
Ja? Dus. Maar als we heel goed lopen... Dan is het in ieder geval al goed. Ja. Kijk, ze moeten hard lopen.
Ja, dat klopt.
Daar gaat het om. Als ze helemaal lopen, dan moeten ze hard.
Maar het ging nog iets verder. Hè. Het was namelijk de eerste bocht wat hem echt te pakken had met Raikkonen die van links kwam. En ze zagen eigenlijk elkaar allebei niet. Ze gaven elkaar ook niet per se de schuld ervan. Ja, Raikkonen baalde wel wat extra hard. Want die leek net iets meer in de clear te zitten. En Max die koos de binnenlijn en er was gewoon geen ruimte.
Maar ik was... Ja, maar hoezo geen ruimte? Er was wel
was
ruimte.
Geen ruimte. Nee, er was helemaal geen ruimte.
Joey, er was wel ruimte.
Ja, waar
ik
zag je
was
de ruimte
ook
dan?
In het gat gedoken.
En dan was je uitgevallen.
Nee, het was dat Raikkonen hem niet had gezien. Ja, want dat was waar het probleem zat. Want ruimte was er. Anders had hij er niet naast kunnen komen.
Maar, dat,
ja, maar kijk, Max heeft
Max
zelf ook gezegd...
zag dat wel een beetje aankomen.
Precies. Nee, Max, je neemt een bepaald risico. Dat klopt. Ja. Maar de ruimte was er.
Max had, je maakt die keuze. Ja. En dan kan je kan niet omhoog. Je kan niet wegvluchten.
Nee.
Je zit daar en dan moet je toch maar het beste
Maar als Raikkonen een hele kleine schim had gezien van Max...
Ja.
Ja, dan was er dus niet zijn hand geweest. Want in ieder geval aan de linkerkant aan Raikkonen, daar was zat ruimte.
Ja. Nee, dat klopt. Ja, dat klopt.
Dus heel simpel, hij kon er wel naast. Want anders was hij er niet naast gekomen. Kijk, als Raikkonen dit nooit had gewild, dan moet je ook laten zien dat je niet wil dat iemand in het gat duikt. En dus heel even naar rechts
maar dan heeft hij zelf
en dan daarna
weer
naar links. Ja? En heel simpel gezegd, dat weet je ook bij Max. Als Max een gaatje ziet, wen er maar aan. Hij gaat ervoor.
Ja, klopt. Ja? En toch was het een racing incident. Dat zeiden ze ook
natuurlijk,
allebei. En dat zeiden FIA ook. Ze hebben er nog wel naar gekeken overigens. En al heel snel besloten van, nou ja, hier kon er echt niks mee. Wat de FIA wel opviel, en eigenlijk vooral ook heel veel collega's in de paddock, is het feit dat Max na Lassoers nog een stukje is doorgereden.
Ja.
En toch leek te proberen. En vervolgens eigenlijk halverwege Radeon erachter komt,
jongens,
de auto stuurt
dit
niet.
Dit is de drive van onze wilde diamant. Dit is het gewoon van onze, maar even wat ruwe, ruige diamant. Hij wil. En natuurlijk voelde die tikje. En natuurlijk voelde die dat wiel een klein beetje vibreerde. Ja, maar ja, dan ga je altijd door.
Hier heeft, volgens mij heeft Rosberg zich hierover uitgesproken. Die heeft gezegd dat Max eigenlijk een beetje gek was om Oroes in te gaan.
Ja.
Volle snelheid. Terwijl hij natuurlijk wel voelde dat er iets mis was.
Dat klopt. Maar dan zie je dus dat Max meer risico neemt dan alle andere watjes daar in het veld.
Dit
vind ik wel. Als je zo goed wordt betaald en zo focust bent met hetgeen van de drive om te willen winnen. Er is niemand die zo'n heftige drive heeft. Want uiteindelijk wint zijn drive dus van de know-how. Ja, nou ja, dan neemt hij wel het risico. Ik vind het gaaf. Oké, het verstandig is, dat is wat anders. Dat zou ik dus niet hebben gedaan.
En wat mij wel opviel, spraken na afloop nog even met Christian Horner. Want die heeft soms wel eens een debrief met de journalisten van, hoe ging de race? En hij was wel teleurgesteld in Max.
Oh ja, natuurlijk.
Ja.
Als teambaas zijn, maar die schade was niet nodig.
We hadden de pace om met Mercedes in elk geval te vechten. Misschien zelfs wel Ferrari. Maar goed, daarmee zou je kunnen zeggen, dit is misschien wel een podiumkans weggegooid.
Nee, zeker. Mercedes werd 2-3.
Precies. Dus daarom, weet je, het is wel zuur. We hadden gewoon goede punten gepakt kunnen worden op Spa. Helaas ging het anders. Anderzijds, Max sprak ook gelijk na die uitvalbeurt. En die zei ook wel van, weet je, in het licht van wat er dit weekend gebeurd is, met dat ongeluk van Hubert op zaterdag, maakt me eigenlijk ook helemaal niks uit.
Ja. Nee.
Dus hij was eigenlijk
mooie instelling,
klaar.
Hè? Dit dit is nou weer typisch de Verstappen-instelling. Fuck the world, I don't care.
Ja, ja. Nee.
Ja, maar dat is wel gaaf.
Het was ook moeilijk, weet je.
Ja, ja, ja. Je zegt het zelf al eventjes. En dat is een mooi bruggetje om toch ook even dit hoofdstuk aan te snijden. Het ongeluk op zaterdag van de Formule 2-coureur Hubert. Ja, hoe veranderde de sfeer in de paddock volgens jou, Joe?
Nou, het sloeg eigenlijk heel raar om. We hadden een mediasessie met Alexander Albon terwijl het gebeurde. Dus met allemaal journalisten omheen vragen hoe de kwalificatie verliep. En we zagen het ongeluk gebeuren. Want we zaten echt op de top van het hospitality unit van Red Bull. Kon je uitkijken op Eau Rouge. En je zag gewoon die klap gebeuren. Zo. En het werd gelijk stil.
Ja.
En het was een minuut lang stil. En Albon die deed zo met zijn handen over elkaar van ja, maar de klaar, mensen, ik wil weg.
Kijk, weet je, als autocoureur zijnde zie je.
En je weet dat
there is big shit daar. Yes. Als jij iemand met een halve monokok erbuiten niet ziet bewegen, dan denk je, oké, dit is de worst nightmare van iedere autocoureur. Dit is iets wat je niet wil zien, wat je niet wil meemaken. Ja, en dat doet gewoon serieus pijn. Ik bedoel, ik probeerde me van te beschermen.
Zoiets eigenlijk, dat je op een circuit was met een dodelijk ongeluk?
Ja, in Japan heb je dat wel eens gehad, toch?
Mijn teamgenoot in 97, dat was mijn teamgenoot. Ja, je zit ervoor gewoon samen met elkaar in het hotel te ontbijten. En ik crashte samen met Wakizaka. En uiteindelijk vloog mijn teamgenoot de lucht in tegen de paal, die hoe heet dat, de startbrug, of de finishbrug. En dat was klaar.
Startlicht.
Ik bedoel, zijn helm lag daar, waar de rest in lag. En zijn romp lag daar, zijn benen lag. Ja, weet je, alles, je explodeert.
Ja.
Ja, weet je, en toen ook wist iedereen dat het gewoon echt serieus fout was. Ja. En dat zag je hier ook. Weet je, dit willen wij niet zien. Toen ik in de studio zat, toen had ik ook zoiets van, weet je, Tom, ik wil er niet over praten. Want de autocoureur vindt dit niks. Weet je, dit is iets, dat hoort erbij, maar dat verstoppen we.
Maar daar snij je dus gelijk al de kern van de zaak aan. Want natuurlijk, die stemming die verstomde, weet je wel. Zeker toen we 2 uur later wisten dat Hubert inderdaad overleden was aan zijn verwondingen van die crash. In Korea, de man die tegen hem aankwam, die ligt in het ziekenhuis, intensive care. En die moet vrezen voor zijn benen en zijn carrière. Maar vervolgens moesten mensen er wat over zeggen, zou ik maar zeggen. Dat gebeurt dan.
Dat is nou helemaal hoe het werkt.
Precies. En Ricciardo, die dan eigenlijk als eerste een beetje eerlijk zei van, ja, ik had helemaal geen zin om te racen. En sommige, wat jij net zegt, Tom, weet je, coureurs willen daar niet over praten. Maar op zo'n moment gebeurt dat dan toch. Ook Max, die
natuurlijk. Zico, ik begon spontaan te janken. Ja, ik kon het niet tegenhouden. Ik denk, niet laten gaan. Laat je niet gaan. De camera staat op je. Niet doen, Tom. Maar in één keer komt er iets in je lichaam.
Het komt heel dichtbij voor een coureur. Dat duwt en jij bent zelf coureur.
En dan krijg je een soortement van, ja, wat is het? Goosebumps, kippenvelachtig gevoel, maar dan in je ogen. En ja, ik kon het niet tegenhouden. Nee. Onmogelijk. En ik had nog zo gezegd, jongens, laten we er niet te lang over praten. Want dit is niet wat autosport is.
Nee. Er waren natuurlijk een hoop reacties. Ook op het moment zelf. Hè, de beelden van Lewis Hamilton. Dat moment dat hij het zag. Ja. Hij wist het ook meteen. Hè. Dit is foute boel.
Ja, alle coureurs eigenlijk wel. Ja. En het was nogal het meest tragisch voor de Franse generatie. Esteban Ocon, natuurlijk volgend jaar weer voor Renault rijden, was ook in de paddock. Zou eigenlijk een mediamoment hebben. Eigenlijk vlak nadat hij crash was. Die is gelijk gecanceld. Pierre Gasly was heel close met Hubert.
Ja, die woonden met hem samen.
Precies. Ja. Dus voor die, ik liep net terug de Formule 1 paddock in. Toen zag ik Gasly en Leclerc met armen over elkaar schouders naar privévertrek gaan. Het was echt was heel moeilijk. Ja. Gelukkig is de draad de dag daarna toch weer opgepakt. Tuurlijk Formule 2 race gecanceld. Uitgebreid 2 keer een minuut stilte gehouden.
Ja, maar er is geen keus.
Nee,
weet
je moet door.
Weet je, alles gaat helaas dan door. En weet je, natuurlijk is het heel erg. Heel erg. Maar je kan niet stoppen. Ik vond al heel moedig dat de Formule 2 races niet doorging.
Ja. Die sprintrace op zondag.
Ja, maar ook de zaterdagrace is niet hervat. Naar een vlagsituatie je moet toch verder, want de race is niet verreden.
Nee.
Dat is dan wel heel vreemd. En dan ook nog eens een keer op de startgrid een minuut stilte met Formule 1, terwijl het een Formule 2 coureur is. Mm-hmm. Dat vond ik ook al heel knap.
Bij de Formule 3 race ook hoor. 2 keer een minuut stilte hebben we gehad op zondag.
Dus het is echt wel gewoon serieus, professioneel en groots aangepakt.
Ja. Was deze Hubert, want dat weet ik eigenlijk niet. Hij stond in het boek als een talent, maar was dit een potentiële wereldkampioen geweest?
Nou, dat is moeilijk te zeggen. Het was een hele hardwerkende jongen met relatief weinig geld.
GP3-kampioen.
GP3-kampioen. Dus, de grap is,
een kampioen zeker.
Zeker. Het is helemaal geen grap, maar ik heb vooral Franse journalisten geprobeerd te spreken toen het nieuws indaalde. En die zeiden ook, hij was ongelooflijk aardig. Maar vond zelf dat hij eigenlijk tekort schoot, omdat er 5 jaar tussen zijn grootste successen zaten. Namelijk Frans Formule 4 kampioen en die GP3-titel die Tom al noemde. En dus had hij zelfs iets, ja, ik loop achter op de generatie. Ja, en die Gasly, de Ocon, Leclerc, die noemde ik al. Die zitten wel in de Formule 1, hij niet.
GP2 races heeft hij gewonnen.
Ja, twee races
heel simpel gezegd. Als je races wint, ben je geen Pipo. Ja. Laten we even heel clear zijn dat mensen wel zeggen, ah, hij is niet goed. Ik zeg niet goed. Als iemand races wint, ben je voor mij serieus goed. Want en je Renault, wint geen races. Je krijgt geen cadeau.
Renault had hem ook al in zijn talentenprogramma en was ook serieus aan investeren. Zou dit jaar meer Formule 1-tests met hem gaan doen. Dus potentieel wereldkampioen lastig zeggen, maar wel een jongen die zijn talent steeds meer kon laten zien.
Ja, dus een potentiële Formule 1-rijder had hij kunnen zijn.
Zeker.
Welke coureurs en teams wisten in jullie ogen verder nog meer te verrassen het afgelopen weekend, Joe?
Ik ga iets gek zeggen, maar Racing Point, die zaten er eigenlijk op vrijdag al goed bij met tempo. En,
altijd allebei, sparen.
Precies.
Racing
Point doet altijd goed. En nu twee auto's in de punten. Perez had eigenlijk gewoon een goede race en werd alleen de slotfase. Een mooie actie was dat wel van Albon over het gras.
Ja,
twee
dat was
laatste
een supermooie actie. Heel cool.
Dus
heel
cool.
Wat was er? Want laat ik zo zeggen, Joey, misschien weet jij het. Wij hebben alleen de actie in het gras gezien. Was het zo echt dat, dat Albon met het gras opduwde? Of koos
Nou, het begon, ging wel een beetje zijn kant uit. Al, want het was al bij het aansnijden van de chicane, oude busstop. Dus voor het opkomen van start en finish, dat ze naast elkaar zaten. Zat Albon er eigenlijk al voorbij. Ja. En dwong die Perez van de baan af, sneed effectief de chicane af. Nou, dan heb je een discussie van plek teruggeven. Nou, weer min of meer naast elkaar. In Lasoer stonden ze bijna stil.
De herpin,
surplasse idee met de wielrennen. En dan toch weer samen richting Oroes recht een stuk op.
Gaaf.
En toen had Albon in de toe toch de kunde om ernaast te zetten. Maar dan wel met ultieme ballen uit de broek. Twee wielen over het gras en toch die P5.
Tering.
Best of the rest,
dit
hè?
Is race.
Alexander Albon in de
Red Bull. Ja, en als je dan van achter komt... Ja, kan ik me echt wel voorstellen dat Red Bull tevreden is met het debuut van hem.
Ja, maar ook gewoon een paar mooie acties laten zien. En dat is wat natuurlijk altijd het hele jaar eigenlijk miste bij Pierre Gasly. Die had niet het zelfvertrouwen om ook echt acties te plaatsen. Ja. En Albon in ieder geval zijn eerste race wel. Dus ik ben benieuwd hoe hij het verder
dit
gaat doen.
Dit is typisch Helmut Marko die van lef houdt. Hè. Dit is ook waarom ze ook voor Max hebben gekozen. Want Max, ja, in principe in het begin reed hij met een zeer hoog risicofactor. Maar nu heel duidelijk zie je dat ook bij Albon. Hij wil gewoon acties zien. Hij wil gewoon rivaliteit zien, gevechten zien. En of je nou wint of verliest, als je het maar aangaat. En als je het aangaat, heb je tenminste kans om te winnen.
Ja,
ja en dat missen ze inderdaad bij Gasly. Ja.
Oké, jongens, even over het komende raceweekend. De Gran Premio d'Italia.
Ja, heerlijk.
Ja.
Een plek waar gereced moet worden, hè? Formule 1. Monza.
Ja.
Monza, ik bedoel het land waar natuurlijk het hart echt gaat kloppen.
Je hebt er ook wel eens gereden, toch?
Nou, wel eens.
Best vaak, denk ik.
Zeg maar gewoon ieder jaar, Jeroen.
Welke klasses allemaal?
Nou, ik race daar dit jaar ook weer.
Oké.
Alle klasses.
Met de WTCR? Of?
Ja hoor, WTC, WTCR, GT, Formule Auto's. Weet je, ik race er ieder jaar. En ik race pas 30 jaar, dus ga er maar vanuit dat ik er minstens 30 keer gereden heb. Dat gaat zeker wel lukken.
Ja.
Nee, een uniek circuit. Ten eerste natuurlijk midden in een park. Dus midden in Milaan in een park waar je denkt van hoe kan het nou? Er staan gewoon huizen gewoon langs de baan. Ook nog eens een keer als je Lesmo 1 en Lesmo 2. Ik denk als je echt daar de hekken raakt en je maakt een mooie koprol, dan lig je gewoon op straat of lig je gewoon in een woonwijk. Dus dat is
maar mensen in de jacuzzi...
Ja hoor, dat moet kunnen lukken. Ik zou wel een aanloopje nemen, maar dat is zeker mogelijk.
Ja.
En dat maakt het zo gaaf. De binnenin ligt de kombaan. Ik bedoel, hoe lang wordt er al gereest? Ik geloof vanaf de oorlog al
20.
Ja, die zie je ook liggen wel, hè?
Ja.
Bij sommige beelden zie je die liggen.
Ja, zeker. Ja. Die zie je nog. Die was vroeger deel van de oude layout. En Monza is ook nog altijd het circuit dat het langs op de Formule 1-kalender staat. Dus alleen al vanwege die status mag het ook nooit verdwijnen. Het was nog even in discussie geweest, maar het contract wordt gelukkig weer verlengd.
Het is natuurlijk, kijk, nu doordat Ferrari heeft gewonnen, ik denk dat het gelukkig genoeg publiek op afkomt.
Ja, maar ook als Ferrari niet wint, komen de tifosi ook kijken.
Jawel. Dat is wel zo. Maar ze zijn ook wel verwend geweest. Dus er is ook wel eens heel veel ruimte geweest dat je zegt, moeten we hier nog wel een Grand Prix houden? Want ja, ik bedoel, het was niet altijd uitverkocht. Hè?
Nee,
en helemaal in de tijd dat Ferrari het slecht deed. Tevens is het een unieke baan. Dus als autocoureur zijnde heb je hier een hele andere setup nodig. Het zijn eigenlijk maar 7 bochten. Maar allemaal rechte stukken. Allemaal gewoon vol gas. Het is het circuit waar het meeste vol gas wordt gereden. Ook nog eens een keer zitten er 2 bochten in waar ik van vind die uniek zijn in whatever circuit, Parabolica. Hele rare, vreemde doordraaien waar je radius moet pakken. Dus vroeg binnen en dan naar buiten uit laten swingen en zo lang mogelijk volhouden. Dus het momentum meepakken eigenlijk. En Ascari. Ascari-chicaan is een chicaan waar je hem echt zeer...
Ook ballenbochten?
Ja, de peer je hem in. Je laat, als een randdebiel laat je hem erin vallen. En dan gaat het om vol gas houden in de swing. Ja, en ja, dat maakt het een hele gave baan.
En je kan inhalen daar natuurlijk met een Formule 1 auto.
Slipschiemen, ja. Heel belangrijk. Maar inhalen, weet je. Kijk, weet je, dat is altijd een beetje bij Formule 1 toch altijd wel een vraagteken. Het zijn de snelle doordraaiers waar je dicht achter moet zitten. Dus waarna je daarna het rechte stuk op gaat. Dus heel makkelijk inhalen. De eerste chicaan.
Ja,
de eerste,
maar dat is gunstig omdat Max natuurlijk min of meer achteraan gaat starten met die nieuwe motor.
Ja, daar lijkt het wel op. Hij gaat waarschijnlijk ook de spec 4 van de Honda krachtbron monteren. Kijken hoe die het doet na de eerste bevindingen in Spa. Hopen dat daar nog wat mee te halen valt. Heel eerlijk gezegd denk ik dat ze niet zomaar eventjes een sprong voorwaarts gaan maken. Weet je, je start er achteraan en dan kun je zeggen, nou, hij heeft meer vermogen, maar dat gaat niet helemaal gecompenseerd worden. Alleen al als je kijkt naar wat Ferrari heeft en dan ook nog Mercedes. Dus even heel cru
gezegd, als je een baan moet kiezen waar je motor moet wisselen, dan zou ik altijd voor Monza gaan.
Ja,
dus,
maar
dus strategisch begrijp ik het.
Om op dit weekend te richten is het cru gezegd eigenlijk al een weekend om te vergeten. Twee weken daarna gaan we nu niet over hebben. Singapore, dan zijn
maar,
we weer
maar,
in Maxland.
Vergeten? Ja. Kan je Amerika vorig jaar nog herinneren, Joey?
Ja.
19e gestart, tweede geworden.
Ja, maar dat
Pol startte volgens mij Hamilton en die volgens mij zat hij achter hem.
In Monza gaat dat niet gebeuren.
Dit is Formule 1. Alles kan gebeuren in autosport.
Tommy,
alles.
Als de Ferraris gestart zijn, na de eerste ronde hebben ze al 2 seconden voorsprong gepakt.
Nou en?
Ja, en dan?
Nou, en dan kiezen ze weer banden, verkeerde bandenstrategie en wordt Vettel vierde.
Nou ja, maar dat vraag ik me dus af. Want als jij het net over die positieve flow meenemen die ze nu in Spa hebben gepakt, dan geloof ik er heel erg in dat ze dat nu dit jaar in Monza toch wel voor elkaar gaan krijgen om te behouden.
Als ik regisseur was geweest, dan had ik het gedaan. Want, ik bedoel, Italië gaat helemaal los, trossos. Hè? De kranten, de tifo's, die verdienen het ook. Die met zoveel passie in autosport.
Maar het is wel zo dat de Italiaanse monteurs en teamleden, daar gebeurt altijd iets mee als ze goed gaan, hè?
Ja,
dan gaan ze worden ze een beetje cocky.
Gaat of slechter, gaat het nog slechter, of het gaat goed, gaat nog beter.
Ja, nou, meestal gaat het dan iets slechter, omdat ze dan foutjes gaan maken. En dan worden ze iets te arrogant, dan gaan ze iets te veel naar zijn schoenen lopen. En dat heb ik toch wel heel vaak gezien bij Ferrari.
Ja, maar tegelijkertijd denk ik dat ze nu wel kopie erbij hebben. We hebben ook in Spa nog een presentatie gehad van Laurent Maquies, de nieuwe sportief directeur daar, de rechterhand van Mattia Binotto, die heel erg verrassend open voor Ferrari vertelt over wat er allemaal gebeurt. We kennen Ferrari als een beetje gesloten, statig, ingewikkeld, moeilijk.
Ja, je bedoelt dat ze hun fouten niet willen laten zien?
Nou ja, dat ook.
Misschien
maar,
dat ze nu weten dat ze het onder controle hebben. Dat ze het ook durven te laten zien.
Maar ik durf toch te zeggen, en dat is ook om te zien met de nieuwe mensen die er rondlopen. Weet je, Arie Verbeena vorig jaar is eruit gebonjourd. Mattia Binotto, de people manager, is nu de teambaas. En je merkt dat langzaam maar zeker mensen opeens dingen durven bij Ferrari.
Ja, maar weet je, ze durven het was altijd hetzelfde. Ik bedoel, alleen al een Leclerc erin zetten. Ik bedoel, Ferrari was altijd wereldkampioen in het nemen van de ex-wereldkampioenen die eigenlijk het alleen maar downwards gingen, weet je wel? Die eigenlijk carrière gedag.
Daarom is Raikkonen en Alfa gegaan.
Maar de meest succesvolle periode van Ferrari was natuurlijk toen er voornamelijk Engelse gasten werkten onder met Schumacher.
Dat klopt. Ja. Daar heb je gelijk in. En ik vind ook als ze nu echt weer succesvol zijn.
Rory Byrne,
Zuid-Afrikaans ontwerper. Die had de auto's ontworpen waar Schumacher zoveel kampioenschappen mee heeft gewonnen. Zo iemand zou er wel weer bij moeten komen. En dat weet Ferrari ook wel. Overigens halen ze nu wel weer Simone Resta van Alfa terug. Die zat bij Ferrari. Hey, de Alfa ging best goed. Misschien moeten we die man weer terug naar Ferrari halen, hebben ze waarschijnlijk gedacht. Dus ik denk dat zeker voor volgend jaar de eerste geruchten zijn dat ze een auto à la Red Bull willen bouwen. Meer rake, kortere wielbasis.
Rake is dat hij van achter heel raar hoog staat.
Omhoog staat, zoals Red Bull.
Een beetje dragster-achtige.
Ja.
Meer de downforce op de voorras, toch, op die manier? Omdat je dan een beetje een vacuüm-effect van de voorkant
Het is niet alleen de downforce, het is natuurlijk ook de mechanische grip. Want je brengt het gewicht veel meer. De auto staat meer op zijn tenen. Ja. Zo probeer ik dat altijd uit te leggen.
Ja. Nou ja, hopelijk dat dat voor Ferrari goed werkt. Want als ze dan wel consequente strijd aan kunnen met Mercedes, dan worden we er alleen maar leuker van.
Ik vind het wel weer copy-copy gedrag. Dan is het meer zoiets van we kopiëren het.
Als we kopiëren van andere teams.
Kopiëren, uiteindelijk ga je iets doen waar je geen verstand van hebt.
Doet iedereen in de Formule 1, toch? Iedereen loopt achter elkaar.
Je zag Hamilton ook weer kijken naar de Ferrari.
Je bent een volger, je bent geen leider.
Nee, maar je ziet altijd als
je moet wel bij je eigen basis blijven.
Maar kijk nu het feit dat die Ferraris nu als raketten gaan. Ik volg de MotoGP ook een beetje. 3 jaar geleden had je de Ducatis. Het waren ook raketten, die hadden alleen maar vol vermogen. Kwam er een bocht, werd het helemaal niks. Dus eigenlijk dit jaar ook met Ferrari. Ja, weet je? En toch, daardoor, op charme krijgen ze dan nu toch dingen voor elkaar. Met een jonge Leclerc, met Vettel, die, ja, weet je...
Zonder Leclerc hadden ze Spa niet gewonnen, hoor.
Nee, nee, dat klopt. Want Vettel ging gewoon niet.
Nee, ja.
Dat klopt.
Ja. Is het nu echt gedaan met Vettel?
Nou ja, in het begin van het seizoen zag je dat ze gewoon echt de status van tweede rijder hadden voor Leclerc.
Voor Leclerc, ja.
Ja, 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 een beetje. En, eigenlijk wel, ja.
En ja, toen zag je eigenlijk al, wat was het, Abu Dhabi? Nee, wat is het?
Bahrein had Leclerc de beste kans om te winnen in de slotfase motorstuk. Ja. En zo
ja, maar niet beste kans.
Hij
walste echt over Vettel heen. Vettel had een goede start. Hij lag derde. Na twee rondjes lag hij weer op kop. En reed gewoon weg. Pakte gewoon een gat van 10 seconden. Nou, maar als je dat gelijk al het begin van het seizoen doet, dan vind ik gewoon, dan moet je minstens dezelfde status krijgen. Maar zeker niet de P2. En in dit geval kon hij het ook echt wel laten zien.
En waar zit het dan in, denk je?
Nieuwe generatie.
Generatie. En bij Vettel merk je gewoon, die zit ook alweer voor zijn 5e jaar op rij bij Ferrari nu. Weet je, die reed al bij Ferrari
is niet het probleem.
Toen Max debuteerde in de Formule 1. Laat dat even op je inwerken. Ja. En Max rijdt er inmiddels al een tijdje. Ja. Mm-hmm. Dus weet je, hij blijft nog wel, ook in 2020, daar ben ik van overtuigd. Maar daarna zal hij flink achter zijn oren krabben over zijn toekomst.
Ja, maar ja, dat is toch ook helemaal niet erg?
Nee, zeker niet erg.
Ik ben juist van...
Maar het is vast.
Je ziet wat de nieuwe garde doet. Ja. Ik bedoel, kijk nou eventjes als Nick de Vries dit jaar GP2-kampioen wordt. En wat er gewoon heel goed uitziet. Ik bedoel...
Formule 2.
Ja, sorry.
Ik zeg het, heel goed.
Ja.
Dat is voor mij hetzelfde.
Ja,
het is voor mij gewoon heel duidelijk. Als jij kampioen wordt in de klasse onder de Formule 1, behoor jij een plek te krijgen in de Formule 1. Ja, en je ziet gewoon dat die jonge garde, dat is gewoon net, ik noem dat de digitale generatie, die zijn net eventjes anders. Die zitten zoveel in simulatoren en die hebben net eventjes die constantheid, de finesse is gewoon net eventjes wat preciezer. En dat is zo duidelijk ook bij Max te zien.
Ik wil even met jullie vooruit gaan kijken op het komend weekend. Ik begin even bij jou, Joe. Wie pakt pole position, denk je?
Ah, voorspellen. Ja. Ik denk Leclerc gewoon weer.
Tuurlijk.
Ja. Tuurlijk.
Oké. Okay. Ja. 1000%.
Ja, 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 die durf ik in te zeggen. Ja. Laten we dit allemaal noteren, jongens.
Ja, daar ga ik ook in mee. Wat wordt de top 3 in de race, Tommy?
Ja, ik vind dat Max best wel naar voren kan stormen. Die kan heus wel een podium pakken. Jawel. Die kans is zeker aanwezig. Kijk, weet je, natuurlijk moet je een beetje profiteren van andermans fouten. Ik vind toch ook wel heel stoer hoe zo'n Hamilton, toch een beetje die boosheid zie je in hem naar boven komen. Als hij niet wint, is het een slechte verliezer.
Ja, dat zeker. Serieus. Maar dat moet natuurlijk ook, hè, in die, op dat
maar
niveau.
Weet je kan ook een acceptatie hebben van, weet je, dit weekend hoor ik hier thuis. De anderen zijn gewoon beter. Maar hij kan het gewoon niet accepteren. Nee. Dan gaat hij toch een beetje excuses verzinnen van, ja, ik had schade aan de floor en allemaal dat soort dingetjes.
Ja.
Ik,
maar haar staat niet goed.
Nee,
ook een groot probleem van Lewis.
Nee, ik vind haar nooit goed zitten.
Tommy, top 3?
Max 3, Hamilton P2.
En Leclerc, die wint.
Die wint hem.
Ja. Daar ga ik voor een groot deel in mee. Denk Leclerc weer winnaar. Vettel wel 2 nu.
Nee,
denk
hoor.
Ik, want Monza, Ferrari... Nee, maar dat gaat... Sterker nog, ik sluit niet uit dat Vettel wint. En niet dat geregisseerd
Joey,
wordt.
Joey, wat is het nou? Leclerc, Vettel?
Ja, nou ja, ik ben even hard op aan nadenken, Tom Coronel. Dat mag wel eens toch, als je met elkaar aan het converseren.
Dat is het leuke van de podcast. Precies. Heb je iets meer de tijd?
Ik ga hem omdraaien. Ik denk Vettel. Ik denk dat hij nu die gezien heeft wat er mogelijk is. Dat hem wel gaat helpen om om dat vuur weer terug te vinden.
Nou, slaap lekker verder.
Vettel 1.
Joey is aan het dromen.
Vettel 1, Leclerc 2 en Hamilton 3.
Het is daytime, hè? Doe je ogen eens open?
Ja hoor.
Oké.
En Jeroen?
Ik zeg Leclerc 1. Ik denk dat Hamilton toch wel terug gaat komen. 2. En de Nederlander in mij zegt Max 3.
Goed zo.
Jullie zijn ras optimisten.
Ja,
beste
dat zijn we. Kijk het glas. Hier, het is half vol.
Precies.
Zo klinkt hij.
Ik ben benieuwd wat onze lezers en luisteraars vinden.
Wie gaat er als eerste uitvallen van het hele veld? Tom.
Vraag je dat aan mij? Ja. De eerste bocht, dat is altijd een behoorlijke trechter.
Vorig jaar had Vettel daar de pech achter zijn voren getikt.
Ja, maar weet je, het is er niet één. Het zijn er altijd 3-4 die daar gewoon een beetje gaan huilen. Middenveld. Ja. Weet je, zo'n Hulkenberg, die is gefrustreerd.
Ja.
Gaat fouten maken, dat is de eerste die uitvalt.
Ah, oké. Okay. Hulkenberg is...
Ja, maar die weet nog niet wat hij moet doen. Die is een beetje aan het flirten hier en daar. Dus die gaat gewoon te veel risico nemen. Zoals we hem eigenlijk kennen.
Grosjean ook misschien?
Nou, ja. Dat is helemaal de man die met de gebakken peren zit. Want Hulkenberg maakt tenminste toch aanspraak op het stoeltje van Grosjean.
Ja.
Grosjean moet nog maar zien of hij in de Formule 1 kan blijven. Ja,
maar dan voorspellen we dat ze hun tweeën gaan gewoon crashen. Ja, dan rijden gewoon elkaar eraf.
Ja, goed. Daar zet ik op in.
Dan mocht jij het als luisteraar nou beter weten, laat ons even weten in de reacties op racingnieuws365.nl. En doe tijdens het raceweekend mee aan de voorspelgame om kans te maken op mooie prijzen. Als de mannen in de podcast echt zoveel weten als ze zeggen, vrienden, kunnen elke vraag over de autosport beantwoord worden, lijkt mij dan toch. Ja, toch? Niet dan. Reden genoeg om ze dankzij jou het vuur in de schenen te leggen in de Shell V-Power vragenronde. Als je op de oproep op de site en social media kanalen van Racing News 365 reageert met jouw vragen, kiezen we ze misschien wel uit om voor te stellen aan onze kenners zoals Tom en Joe hier. Zijn jullie er klaar voor, heren?
Kom maar op. Zeker, zeker.
Wie wil de eerste vraag hebben?
Tommy.
Tom. Nou. Dat is een vraag van Kevin van Drogen. Ja. Is de Vries een optie voor Red Bull als hij de F2-titel wint?
Ja.
Zo.
Ja.
Oh.
Ja.
Oh. Oké. Okay.
Nou, ga jij ervoor zorgen, meneer Coronel?
Nee, kijk, weet je, het is... als hij maar een keer de kans krijgt. Kijk, deze jongen is serieus, overdreven serieus. Wat ik heel erg belangrijk vind voor hetgeen waar hij mee bezig is. Want hij is in het derde seizoen bezig in de Formule 2. En ja. Ja, vorig jaar had hij ook gewoon al bij de top 3 kunnen zitten. En zijn maatjes, die vorig jaar 1, 2, 3 werden, die rijden allemaal Formule 1. Dus ik zie hem heel graag een keer. Weet je, als ze me maar een keer uitproberen. Want deze jongen gaat je niet teleurstellen. Hij is misschien een tandje te voorzichtig, maar aan de andere kant wel heel profi met zijn baan bezig. En dat is het willen worden van een Formule 1-coureur.
Daar moet ik jou wel gelijk in geven. Niet voor niets is Nick nu simulatorcoureur bij Mercedes. Dus er wordt ook wel degelijk een beroep gedaan op zijn talenten buiten alleen Formule 2 racen.
Ja, maar dat is niet voor het publiek. Weet
nee,
je?
Dat weet ik. En hij moet ook absoluut een kans in Formule 1 krijgen. Sterker nog, als hij straks Formule 2 kampioen wordt en hij promoveert niet, dan heeft dat eigenlijk het failliet van de klasse aangegeven. Als vorig jaar die top 3, eigenlijk top 4, ja, Nick net niet naar de Formule 1 gaat en Nick dan dit jaar kampioen wordt en niet doorgaat, dan is er iets mis met het systeem.
Ja. En maar ja, als je ook goed terugkijkt, dat is de vraag. Nick heeft alle kampioenschappen gewonnen in de karting het jaar voor Max. Dus weet je, hij loopt er al achteraan. En weet je, dan is het wel heel vervelend dat het dan misschien niet zou lukken. Maar weet je, het gaat lukken.
De vraag is waar bij Red Bull.
Is de Vries een optie voor Red Bull als uit Formule 2 titel?
Ja, maar niet voor Red Bull.
Nee, Toro Rosso.
Dat zou kunnen.
Frans Toos kennen.
Ja, hoor. Nou, dan moet je even een belletje doen, Tom.
Ja.
Je kent hem nog.
Ja, nee, zeker weten.
Nee, maar zonder gekkigheid, ik denk oprecht dat een Haas en misschien ook nog een Alfa Romeo, hoewel die eigenlijk natuurlijk het opleidingsteam van Ferrari zijn en hun eigen traject bewandelen. Maar bijvoorbeeld een Haas zal zeker naar Nick kijken. Want dat is natuurlijk een beetje free agent. Er zit niet meer een talentprogramma bij McLaren. Wat ik net zei, bij Mercedes. En als hij kampioen wordt, zeker wel ergens gaan testen. Die durf ik al aan.
Nou, ze kunnen natuurlijk ook bij Mercedes op de resultaten van de simulator zien wat zijn talenten natuurlijk zijn. Ja, hè?
Nou, ik weet dat de simulatorrijder altijd de basis setup test en ook de setup voor de races. Dus nee, is inderdaad serieus belangrijk dat je gelooft in degene die voor jou eigenlijk alles aan het uitproberen was. Peter de la Rosa die deed dat vroeger altijd inderdaad ook voor Hamilton. En die was daar helemaal freak van, want hij zei ook gewoon echt van ik wil Pedro in die simulator hebben, want die vertrouwt 100%. Ja, we hebben dezelfde rijstijl.
Ja. Volgende vraag is voor jou, Joe. Hij is van Iglas. Hebben de heren aan tafel zelf in een Formule 1 auto gereden en zo ja, met welke auto?
Anders mag je hier niet aan tafel zitten.
Ik vind het zo leuk dat deze vraag komt, hè. Omdat ik normaliter zou moeten zeggen als normale sterveling dat ik de eer aan de heer Coronel moet laten, maar nee. Ik heb ook eens in de Formule 1 mogen rijden. De vaste bezoeker van Racing News heeft dat verhaal wel eens kunnen lezen een paar maanden geleden. En dat was een Lotus Renault E20 uit 2012. Best actuele auto.
Dat betekent dat je de meest actuele auto van ons allemaal hebt gereden.
Nou, dan kan ik even zak steken. Ook de heer Doornbos, denk ik, kan daar misschien niet aan tippen.
Maar al 15 jaar niet in een raceauto gezeten.
Precies. Nee, maar goed, dat is de auto waarmee Kimi Räikkönen nog de Grand Prix van Abu Dhabi heeft gewonnen. Leave me alone, I know what to do. Dezelfde auto. En de dag ervoor, dat vind ik wel mooi, reed Robert Kubica daar nog in 2017. Dat was een onderdeel van zijn comeback tour, zou ik maar zeggen. En de dag daarna mocht ik voor een reportage in die auto zitten.
Joey, barenkoers?
Nou, ja.
Daar ga ik wel vanuit, kom op.
Nou, ja. Laten we zeggen.
Oh, je hebt hem plat gereden?
Nee, achterstevoren. Maar
waar?
In de chicane op Mistral. Dat was op Paul Ricard in Frankrijk.
Maar ja, hoe, okay, heb je wel, je hebt wel een heel rondje
ik
gereden.
Ik heb drie hele rondjes
oh,
gereden.
Oh, nou, dat vind ik al een heel mooie
drie?
Prestatie.
Drie? Wel drie?
En toen viel mijn nek eraf.
Ja. Dus, ja nee, die maar nek, het was, die het nek, was waanzinnig die nek, ervaring. Dat is dus, echt killing.
Formule 1 rijden, ja, nee. Ja. Dat, nummer 1 van de bucketlist neem ik mee de rest van mijn leven. En als ik ooit ga trouwen, heeft mijn vriendin pech. Want ik moet mijn best doen om die datum beter te onthouden dan 13 juli 2017.
Wij zijn lul.
Tommy, jij...
Ik een aantal verschillende. Natuurlijk de Aerostest, 2 dagen test in Barcelona in 99. Officiële testdag tijdens de Formule 1. Dus die vergeet ik natuurlijk niet. Waarbij de gaspedaaltjes, die waren op. Ja, er waren titanium gaspedalen nog toen.
De gas en, krom getrapt.
Die heb ik krom getrapt. Ik gaf gewoon meer gas dan de auto aankon.
Oké.
Okay. Ja, nou, net zoals Chanoch Nissani die ooit klaagde over te veel grip in zijn auto.
Ja, ja dag. Ga even daar mij niet mee vergelijken. Want de gozer heeft nog nooit iets bereikt in zijn leven. Dat hebben we het wel over hele andere dingen. En ik heb natuurlijk de Ferrari, de V12. Google eventjes of ga even naar YouTube. Zandvoort, Ferrari, Coronel. V12. Dat is echt by far de geilste wekker ter wereld. Daar heb ik echt Zandvoort om 7 uur 's ochtends heb ik wakker gemaakt. 17.000 toeren. Klaas Zwart, mijn schoonvader, was toen de eigenaar van die auto. Die zei, Tom, kan je hem niet eerst even een beetje opwarmen? Ja, hoezo opwarmen? Ik reed natuurlijk de pitstraat uit en gelijk de klepel naar beneden. Daar waren de banden warm en de auto was warm. De motor moest wel gereviseerd worden, want zover was het wel gekomen.
Dus die rekening ja, naar Coronel BV ja, gegaan.
Ik krijg 1 keer de kans om in zo'n ding te rijden. Wat denk jij nou? Dat ik rustig ga rijden van mijn leven.
Echt niet.
Dus ja. Dat was heel gaaf. Ik heb de 97er Benetton heb ik gereden.
Oh?
Dus die heb ik, daar heb ik een aantal malen zelfs
daarmee
zelfs
heeft
mee gereden.
Gerard Berger nog in Duitsland gewonnen.
Ja, ja.
Daarvoor.
Dus,
V10, Renault.
Ja, ja absoluut. Nou, hier zat dan de Judd motor in.
V8.
Ja, klopt.
Maar dat doen ze vaak om een beetje de blokken te sparen. Hè? Dat ze een andere motor erin zetten om te voorkomen dat er een hele dure motor...
Het was te duur. Het was te kostbaar om die... ik heb natuurlijk nog heel eventjes de Jaguar 2006 ook eventjes de spoor gegeven. Want die had mijn schoonvader ook in zijn bezit. Dus ik had de mazzel dat ik zeg maar met zijn dochter omging en dat hij mij ook vertrouwde met zijn raceauto. Of misschien vertrouwde hij me niet met beide. Maar ja, maakt nu niet meer uit.
Het is
alle twee afgetrapt.
Het is over Tommy Coronel.
Sorry boys.
Hoppa. Ja, dat voor mij is een apart verhaal. Ik heb helaas nooit zelf mogen sturen. Ik heb het wel voorgesteld, maar dat vonden ze toch niet goed. Maar dat was tijdens een weekend op Zandvoort dat Jos daar aanwezig was.
Achterin bij Jos.
En dat was
een tweezitter.
Er was een driezitter.
Zo.
Er was een driezitter.
De Arrows driezitter.
Nee. Arrows driezitter. Oh. En het was bedacht. Nou, Jos had in een normale gereden. Daar had hij een showcase mee gedaan. En dan zou hij ook nog meerijden in de driezitter. En op een gegeven moment was het zeg Jeroen. Ik ga echt niet meerijden natuurlijk. Ik geef jou mijn helm. Dan ga je gewoon in mijn plaats. Dus ik heb me helemaal verkleed als Jos Verstappen, helm op.
Mooi.
En in die auto gezeten met Wibi Sujadi ernaast.
Wauw.
En wie was de bestuurder?
Ja, jeetje, dat zit ik dus nu ook te denken. Dat weet ik dus
niet.
Enrique
Bernoldi, toevallig coureur van diezelfde periode.
Dat zou wel kunnen, ja. Dat zou wel kunnen, ja.
Oké, nou, die auto was later ook in bezit van mijn schoonvader. Oh. En nu ik er in 1 keer over nadenk, dat klopt. Daar heb ik een aantal malen de shakedown mee gedaan. Dus,
kijk,
die auto heb ik ook.
Heb je ook gedaan. Ja,
vind ik nu al een mooi gesprek over de action van Tom Coronel antwoorden.
En, zo bedoel je. Uitgewoond door TC. Nee, de auto is nu in bezit van een bekende van mij. Want de 3-seater Arrows is momenteel in Nieuw-Zeeland.
Oh, kijk
aan. Oké. In Nieuw-Zeeland.
Ja. En wat doet hij daar?
Mensen
rondrijden. Ja, oké.
Ja,
leuk.
Ja,
en 2 jaar geleden ben ik via Jack mocht ik meerijden in die 2-zitter. Dat je achter elkaar zit.
Ja.
Van, hoe heet het team ook weer? Van
Minardi.
Ja, het oude Minardi-team.
Ja, gaaf hoor.
Dat was heel gaaf. En ik had, dat is misschien wel een apart verhaal. Ik had eerder dat jaar een hartaanval gehad.
Oei.
Dat is allemaal goed afgelopen.
En toen kreeg je weer.
En toen moest ik bij de dokter komen. Want die zei dan, die ging wat vragen stellen. En die zei, did you have at any point, did you have any problems with your heart? Or things like that? No sir, not at all. En nou, dat is goed.
Die pakken ze niet van me af.
Ik kwam uit die auto. Ik moest echt aan de beademing zo wat. Het was echt een goede dag, zeg. Maar Wat leuk om mee te maken.
Ja, mooi. Iglas, goede vraag.
Ja,
vraag.
Dankjewel. Dan nog een vraag van Rodon. Waarom heeft Hamilton na de race altijd een zwarte vlek op zijn kont?
Yes. Ja. Nou, die laat ik aan de heer Coronel, hoor.
Oh, ja. Is dat zo?
Ja, maar weet je uit.
Nou ja, het is gewoon heel simpel. Hij heeft een wit pak, dus dan is het zichtbaar.
Ja.
Je hebt natuurlijk gewoon de vuiligheid die in de lucht zit en de rubberdeeltjes die dan gewoon in je stoeltje vallen. En doordat je schuift, dan wordt het gewoon zwart. Tevens is het stoeltje bekleed. Dat is heel mooi bekleed met dat zwarte fluweel. Dus als je een beetje zweet, wat je natuurlijk doet, dan geeft dat gewoon af. Dus eigenlijk is het niet zo heel moeilijk.
Nee.
En het is natuurlijk omdat hij gewoon zich helemaal gewoon ongelooflijk gewoon bang is voor onze Max Verstappen.
Ik wou zeggen dat ik zo'n volwassen antwoord vond van de heer Coronel. En toch krijg je het weer van elkaar.
Ja,
maar goed, er zat wat informatie.
Ja. Rodon, mocht je eventueel de behoefte hebben om een leuk bondje op te sturen naar Lewis Hamilton. Wij zorgen wel dat het bij hem terechtkomt. Weet je wel, zo'n bondje wat sommige auto's nog hebben. Zo'n dierenvachtje, weet je wel.
Dan kan je beter Pampers geven.
Hey, Tommy, wat vond je nou de leukste vraag hiervan?
Ja. Oh ja, dat is waar ook. Ik wilde een prijs weggeven voor altijd de best gestelde vraag. Voor de Shell V-Power vragenronde. En dat is namelijk 2 kartbonnen. Dat je ons hier in huizen mag komen karten. En dat is eigenlijk heel simpel. Dat is natuurlijk de meeste speciale, rare vraag. Rodon, deze prijs is voor jou. Dus wij gaan jou opzoeken. En jij gaat eventjes een DM'tje sturen naar ons. En dan krijg jij van mij 2 keer karten in huizen.
Natuurlijk speelt er altijd meer mee in de wereld van de autosport dan je 1, 2, 3 denkt. De focus ligt op de Grand Prix, maar zeker in de Formule 1 zijn er ondertussen genoeg andere ontwikkelingen gaande. Joe, jij hebt je aantekeningen, boekje helemaal volgeklad in de Belgische paddock.
Is je te horen?
Het ritselt nu voor de microfoon. Waar moeten we het sowieso even over hebben?
Nou, er was eigenlijk van alles geroepen, gezegd en besproken. Maar ja, het werd natuurlijk allemaal overschaduwd door wat we eerder al besproken hebben met het ongeluk van Hubert. En dan de zegen van Ferrari en Leclerc. Maar wat in de aanloop daarvan al het eerste interessante dingetje was, was het feit dat Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, heeft voorgesteld om volgend jaar het format aan te passen. En wat betekent dat? Een kwalificatierace op de zaterdag.
Ja, nou, in principe ben ik daarvoor. Ik bedoel, wij bij de tourwagens doen wij het in principe ook.
Ja, dat wel.
Ja, dus weet je, waarom 1 race in een weekend? Wij rijden zelfs 3 races in het wereldkampioenschap. 2 races in het Europees kampioenschap. Ja, en dan heb je een beetje, wij hebben dan de swapped grid, weet je. Dat je de top 10 omdraait om het wat meer te hypen. Ja, een kwalificatierace, ja. Ja.
Weet je wat ik lastig vind? De grap, ik vind het heerlijk progressief van jou. En normaal zou ik daarin meegaan. Maar ook wat nu afgelopen weekend weer in Spaan was natuurlijk een heel bizar weekend. Maar die race van 2 uur op zondag, dat heeft iets bijzonders, iets magisch. En dat vind ik eigenlijk veel te conservatief van mezelf. Ik ben jong, ik moet het allemaal leuk vinden, nieuwe initiatieven. Dat wil ik best omarmen. Maar ik heb het idee dat het idee van Grand Prix dan een beetje gedevalueerd wordt. Vinden jullie niet?
Ja, ben ik met je eens. Ik denk ook dat het commercieel veel interessanter is om alleen op zondag een race te houden. Omdat dan is die exclusiviteit dus veel groter. Dan kan er gewoon meer geld gevraagd worden voor de uitzendrechten.
Oh zo, we gaan toch ook 22 weekenden rijden. Dan
ja, maar daarom
23
juist.
En 24.
Dan krijg je dus straks 44 races in een jaar.
Nou, wat maakt dat uit? Amerika doen ze het ook.
Ja, maar NASCAR is dat ook niet alleen maar goed.
Ik rijd er 3 in een weekend. Ik rijd 30 races per jaar.
Ja,
dat was er vroeger 1. Daarna werden er 2 en nu 3. Ik wil racen. Als autocoureur zijn, dan wil ik zoveel mogelijk racen.
Ze gaan natuurlijk ook meer schade rijden.
Ja, dat
op
ook.
Het geval dat er races...
Dat werd ook wel ingebracht als een argument om het niet te doen. Door onder meer Günther Steiner van Haas. Natuurlijk zo'n team dat een beetje onder budget de boel doet.
Precies.
Die zeggen, als we meer gaan racen, komt er ook meer schade. En dan gaan we toch weer meer kosten maken. Terwijl er al geprobeerd wordt met een budgetbeperking om de kosten in de Formule 1 te drukken. Dus ik denk niet dat het gaat lukken.
Dan heb je nog meer opgeschreven.
Zeker. Silly season is in volle gang. In de zomer hebben we gespeculeerd. Wisten we dat Albon natuurlijk naar Red Bull ging. Wisten we ook op een gegeven moment, eigenlijk vlak voor de Grand Prix van België, dat Ocon voor 2 jaar naar Renault gaat vanaf volgend jaar.
Ja, bijzonder als Mercedes
junior. Ja, zeker. Ja. En dan Bottas mag een jaartje extra blijven. Hulkenberg mogelijk naar Haas. Maar ja, dan zijn er nog een paar stoeltjes in te vullen. Onder meer die bij Alfa Romeo van Giovinazzi. Want zou die nou blijven of niet? Is die goed genoeg, Tom Coronel?
Nou ja, weet je, wanneer ben je goed genoeg in een Alfa? Kijk, ik vind dat Kimi echt daar dingen doet die niet kunnen. Dus dat vind ik echt knap.
Ja.
Ja, vind ik gaaf. Dus ja, dat zou hij ook moeten kunnen. En daarmee laat Kimi dus eigenlijk laten zien dat hij beter, sneller, handiger is. En dat hij echt in de Formule 1 thuis hoort. Ja, dus weet je, voor mij is het een nietzeggende naam. Hmm. Laat ik het even zo zeggen. Ik vind, weet je, hij heeft zijn kans gehad. Huppatee, wegwezen. En zet daar dan een Nick de Vries of iemand in die jong en upcoming is.
Jeroen, heb jij coureurs waarvan je denkt, die hoort er niet meer te zijn volgend jaar eigenlijk? Vind ik interessant om te horen.
Ja, Grosjean, daar ben ik nu echt wel een beetje klaar mee. Dat is wel wat mij betreft rijp voor vervanging. Dat is de enige die ik zou nu eten, die zou kunnen noemen. We hebben het al over Vettel gehad. Hè. Die is natuurlijk, is zijn tijd geweest. Hè. Het is natuurlijk wel Vettel.
Ja. Ja, dachten we van Kubica dan. Ja, maar die had er überhaupt niet in thuis.
Nee, dus Kubica blijft zeer waarschijnlijk ook niet.
Nee, ik denk dat ik gun het wel, maar het
zou een schande zijn als die gozer blijft. Nee, maar serieus.
Ja, lullig gezegd wel.
Nee, niet lullig gezegd. Het is gewoon zo. Dit is gewoon de Formule 1. Dit is de top van de sport. Ja. En er zit iemand in, heeft zijn kans gehad. Dan rijdt hij zichzelf invalide. Kan gebeuren, ik begrijp het allemaal. Een mega romantisch verhaal dat hij terugkomt in de Formule 1. Maar gewoon niet capabel. En het kan niet dat hij een plekje heeft wat een junior verdient.
Dat ben ik met je eens. Tegelijkertijd kun jij mij dan wel vertellen...
Nu al eruit.
Nee, dat snap ik. Maar kun jij mij dan wel vertellen waarom Alex Zanardi het wel na zijn vreselijk ongeluk voor elkaar krijgt om als invalide coureur successen te boeken?
Ja, maar niet in de Formule 1. Nee, dat is heel iets anders.
Is dat het verschil?
Dat is het verschil.
Dus
dat
in de tourwagen zou Kubica misschien veel beter op zijn recht komen.
Waarschijnlijk wordt Kubica een hele goede tourwagenklasse rijden.
Ik weet zeker dat hij daar hard zou gaan. Want het is wel een racer. Het is wel iemand die er echt voor gaat.
Hij was echt een goede rijder, hoor.
Ja, daarom.
Het kan niet dat zo iemand in de Formule 1 zit. Door een beetje geld die je meeneemt.
Zouden we een soort Paralympische Formule 1-klasse moeten gaan...
Andere klasses. Formule 1 blijft Formule 1.
Nee, goed. Maar dat is dan ook een andere klasse.
Dus je noemt het WTCR gelijk een Paralympische.
Nee.
Even normaal.
Dit gesprek ontspoorde heel snel. Goed, zou ik er nog eentje ingooien als we het toch over regelgeving en Formule 1 hebben. Iets interessants wat een heleboel mensen denken ontgaan is in Spa. De FIA, of de wedstrijdleiding moet ik eigenlijk zeggen, gebruikt daar voor het eerst een waarschuwingsvlag sinds vele jaren weer. Die kennen we misschien nog wel. Tom, denk ik. Ik weet niet of je hem ooit gezien hebt. Hij is half zwart, half wit. Nee, niet lullig bedoeld.
Ja, hoor. Dat vaker gehad. Maar regelmatig. Jawel.
Ja, die werd dus voor het eerst sinds jaren weer gebruikt in de Formule 1.
Hoe ziet hij er ook weer uit?
Zwart-wit en dan zo'n streep er doorheen.
Met een diagonale streep. Oh, ja.
Je te weten trouwens. Hè?
Ja, ik weet dat ik het hoor te weten.
Toch, Jeroen?
Ja, ik heb hem nooit gezien in ieder geval.
Nou, dat is een goed teken. Nee, maar ook hij is weer een paar keer gebruikt om aan te geven, eigenlijk als een soort gele kaart in het voetbal. Van je doet iets wat eigenlijk niet mag.
Ja.
Je doet nu iets wat eigenlijk niet mag. En dan kunnen ze die erbij halen in plaats van dat ze een zaak gelijk aan de stewards voorleggen. Dus wat dat betreft...
Okay.
En dat was zeker voor het afsnijden van Lassours of Blanchimont.
Hij is onder meer overwogen voor wat we net benoemden met Perez en Albon. Niet voor Albons actie, maar voor Perez het feit dat hij de baan even verliet. Dus het is eigenlijk een nieuwe manier om aan te geven van... Hey, we letten op je. En als je dan nog een keer zo'n vergrijp hebt, dan ga je wel naar de stewards.
Keurig. Een eerste waarschuwing. Ik vind het normaal. Ik vond het ook overdreven, zoals het begin van het seizoen, zoals zij de coureurs eigenlijk aanpakten. De bobo's achter de tafel, die gingen op een gegeven moment gewoon dingen beslissen die echt niet konden. Je moet ze wel laten racen. En dit soort acties willen wij gewoon zien.
Ja. Waar is de tijd van balesteren geweest? Hè?
Oh jee, weer terug naar het verleden.
We moeten weer terug naar dat hij gewoon Prost lekker voortrok omdat het een Fransman was.
Een dictator.
Dat was echt een verschrikking, die man.
Ja. Nou zeg, ik ben blij dat we in het heden leven.
Ja, dat kon niet.
Kijk,
joh.
Uit,
dat was echt...
Via blijft de via.
Hebben ze jou ook weer te pakken?
Nee. Maar ik bedoel, heel simpel, zij zijn wel de baas. En ik vind dat het ook moet kunnen. Want er moet iemand zijn die de leiding heeft. En het ook af en toe eventjes een teugeltje aan trekt en dan af en toe weer eventjes een beetje laat vieren. Ja. Ik begrijp het. Het is belangrijk dat de FIA er is.
Jongens, even ter afsluiting. Hoe ziet jullie race week er verder uit, Tom?
Nou ja, ik heb zo direct nog twee afspraken. Bedoel je die? Dit weekend zit ik er gewoon weer bij Ziggo. Dus zowel vrijdag bij het Formule 1 Café als zondag. En de week daarna, dan ga ik racen in Ningbo, China. WTCR met mijn Cupra.
Kijk, nou, alle succes van de wereld. Break a leg. Jo, wat ga jij doen?
Ik ga naar Monza. voor de Gran Premio d'Italia. En dat begint op woensdag al met een Ferrari-feestje, want die bestaan 90 jaar. Dus het centrum van Milaan wordt gedecoreerd met allemaal oude auto's. Alle coureurs zijn erbij. Gaaf. Ook nog even een paar mannen te spreken.
Auto's van een paar miljoen die daar natuurlijk allemaal rond hebben. Dat jouw auto's.
Wat dacht je van Gilles Villeneuve's bolide, waarmee hij in de jaren 80 nog Grand Prix gewonnen heeft?
Wow.
Drie wielen op Zandvoort, anyone?
Wow.
Dus dat wordt mooi. En dan ja, natuurlijk bij het genot van de tifosi kijken wat er in Italië gaat gebeuren op zondagmiddag om 3:50. We hebben het uitgebreid besproken. Ik heb er ongelooflijk veel zin in. En we gaan iedereen weer lekker op de hoogte houden op Race News 365.
Lijkt me een goed plan. Ik ga lekker radio maken de rest van de week. En vanaf vrijdag zit ik natuurlijk voor de buis. Met alle middelen om alles te volgen.
Heel goed.
Goed. Dit was de eerste Racing News 365 podcast. Fueled by Shell V-Power. En vergeet vooral niet om mee te sparen voor je eigen race experience op circuit Zandvoort. Ga naar, en ik lees het nog even langzaam op, https://racingnieuws365.nl/shell4power. Aan elkaar dus, zonder streepjes. Geniet van je raceweek en tot de volgende podcast.